Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in vers 1 en 5 van Psalm 84. luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 25, het vijfde vers. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, daarvan het 19e hoofdstuk. In afwijking van wat ik had opgegeven, Handelingen 19, het eerste tot en met het 20e vers. Dus eerst luisteren we naar Gods wet, daarna zingen we van Psalm 25, vers 5. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons uit Handelingen 19, vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
gaan lezen Handelingen 19, te beginnen bij het eerste vers. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? Zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere Tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heren Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken, gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden, zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heer Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gijlieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend, bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vrees over hen allen. En de naam des Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u opnieuw in Openbaring 2. Openbaring 2. Daarvan het 4e tot en met het 7e vers. Daar luidt het woord van God en de tekst voor deze morgen. Openbaring 2 vanaf vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer u ons deze zondag samenbrengt onder uw woord, zou u ons dan willen bewaren voor het met elkaar beluisteren van uw woord, instemmen met uw woord, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Want het zijn ernstige woorden die u vanmorgen richt, niet alleen tot de gemeente van Efeze toen, maar ook tot de kerk van alle tijden en alle plaatsen, wanneer u het zegt: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En u weet, als de alwetende God en de kenner van de harten, voor wie dit woord vanmorgen heel persoonlijk bestemd is, wilt u geven, Heere, dat de ogen van zondaren geopend mogen worden voor de betekenis van dit woord. Wilt u het vanmorgen met kracht spreken tot hen die hun eerste liefde verlaten hebben? En wil u geven dat ze daarmee in de schuld mogen komen voor u? En dat ze mogen gedenken waarvan ze uitgevallen zijn, dat ze zich zullen bekeren en dat ze de eerste werken mogen gaan doen zoals u dat voorhoudt en zoals u dat beveelt. Heere, laat uw woord deze morgen kracht doen. Geeft u dat wij allen, wie we ook zijn, niet alleen met aandacht mogen luisteren, maar boven alles met een betrokkenheid van het hart. En wilt u gesloten harten openen, Heere? Wij moeten voor u belijden dat we zo vanuit onszelf onder uw woord verkeren. Ons hart gesloten. En we houden ons hart gesloten. En we kunnen zo strijden tegen vrije genade. En die strijd kan maar doorgaan. Maar zou u vanmorgen strijdende en tegenstrevige zondaren te sterk willen worden? Wilt u uw naam verheerlijken in uw macht om zondaren te overwinnen en in te winnen? We bidden u, Heere, of er zo'n woord bij mag zijn voor een ieder van ons vanmorgen. Wilt u de kinderen helpen bij het luisteren? Laat er ook voor hen in de prediking, die voor een deel moeilijk zal zijn om te volgen, maar toch ook aangrijpingspunten zijn om de dingen vast te houden. En geeft u de ouders ook wat nodig is om met hun kinderen over deze dingen door te spreken. We bidden u voor de jonge mensen van de gemeente. Wil u aan hen denken? Ook wanneer ze zich bevinden misschien wel op kruispunten in hun leven, wanneer ze staan voor belangrijke keuzes, gedenkt u dan, Heere, en geeft u toch dat er in de harten van onze jongeren het gebed mag leven: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wilt u uw bewarende handen uitbreiden over onze jonge mensen? We zeggen u dank met Ruben van Hengel en Stefan van Leeuwen, die beide hun middelbare beroepsopleiding mochten afronden. U hebt daarvoor kracht en wijsheid willen geven. Geeft u dat zij met de dank ook in u de Heere mogen eindigen. En dat ze ook voor de toekomst boven alles u mogen nodig hebben. En u mogen zoeken. U roept het ons allen toe, maar ook onze jongeren. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heere, wij bidden u voor andere jongeren die het moeilijk kunnen hebben, die zichzelf onbegrepen kunnen weten door anderen, die zoveel strijd en vragen kennen in hun binnenste, misschien de schijn aan de buitenkant wel kunnen ophouden, maar Heere, u kent alle harten en u kent alle levens. En houdt u onze jongeren toch vast. En wil u ze door het krachtige werk van uw geest tot u bekeren. En wil u ze laten zien dat een leven met u geen benauwd leven is. Maar dat dat een leven is waarin de diepste vreugde gevonden wordt. Dat dat het enige leven is dat echt toekomst heeft. Heren, we bidden u voor ouders, voor mensen van middelbare leeftijd. We dragen ze aan u op in alle drukte van het leven die zich aandient. Geeft u dat we bij dat alles uw woord niet uit het oog zullen verliezen. Laat de zorgen en de bekommernissen van het leven niet de doornen zijn die het woord verstikken. Heren, wil u met de ouderen zijn. Gedenk ze bij het klimmen van de jaren. We dragen aan u op de ouderen die nog in de kerk mogen komen, maar ook degenen die thuis met ons meeluisteren. Heren, u weet hoe het is op reis naar de eeuwigheid. Wilt u toch genade schenken daar waar ouderen soms nog onbekeerd voortleven? Wil u ze de rust opzeggen, Heren? En wil u ze geven dat ze werkzaam worden met hun ziel? Maar u kent ook degenen die naar u zoeken te elke stond. En Heren, wil u hen vanmorgen nog verblijden in uw bedehuis? We bidden u voor de zieken van de gemeente. We denken aan degenen die elders verblijven en bijzonder dragen we onze zuster Anja Roodhorst aan u op. Laat het verblijven in de oase voor haar tot rust en tot nieuwe kracht en herstel mogen zijn. Gedenk haar samen met haar man en degenen die hen lief zijn en wil hen in alles sterken en helpen. We bidden u, Heren, voor andere zieken van de gemeente. Ontferm u zich over hen, degene die met vermoeidheidsklachten, met psychische zorgen te maken hebben. Geeft u een ieder wat nodig is. Ook de langdurig zieken dragen we aan u op. We bidden u, Heren, voor de rouwdragenden. Er zijn er ook onder ons die in de achterliggende week aan het geopende graf stonden. En u weet wat er door ons heen ging en wat er door ons heen gaat in deze ogenblikken. Wil u troost geven en wil u kracht schenken en boven alles heiligt u de roepstem tot bekering en tot ons eeuwig behoud. Heren, zie zo in gunst op ons allen neer. Als we alle dingen voor u neerleggen, moeten wij voor u belijden dat wij rechteloze zondaren zijn. En laat dat niet alleen maar een woord zijn, Heren, want u vraagt naar waarheid in het binnenste. Maar wil u geven dat dat beleving mag worden of zijn in ons hart. Dat wij ons voor u schuldig leren kennen. Voor het eerst, maar ook steeds dieper. En dat wij mogen beseffen met een verbroken hart dat wij niets verdienen. Dat wij ook niet verdienen dat we onze gebeden nog tot u mogen richten. Laat staan dat u ons verhoort. Ach Heren, we zijn van die rechthebbende mensen in onszelf. En dan zijn we misschien wel verontwaardigd wanneer u bij andere wegen gaat met ons. Wegen die wij niet begeerd hebben. Dan zijn we misschien verontwaardigd en roepen we u in onze gedachten ter verantwoording wanneer onze gebeden niet verhoord worden. Maar laat het ons toch zien, Heren, vanmorgen. En laat ook daartoe de prediking een tweesnijdend scherp zwaard zijn, dat wij niets verdiend hebben dan de eeuwige dood met al onze zonden en met al onze schuld. En dat alles wat u ons daarboven geeft nog onverdiende genade is. Maar Heren, laat ons dan toch met uw algemene goedheid, uw algemene genade niet gerust kunnen zijn. Maar doe ons onrustig, ons voortspoeden. Totdat we de rust mogen hebben gevonden in die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Verheerlijk Hem in uw eigen werk, deze zondag onder ons. Sterk allen die een taak in de dienst hebben. Onze koster en organisten dragen we aan u op. En dat alles uit genade. Amen. Psalm 73, het eerste en het 14e vers gaan we zingen. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Vers 1 en ook vers 14 van Psalm 73. En er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 119, het 83ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Wat vrij heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 83ste vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, wanneer u vandaag de dag langs de westkust van Klein-Azië, Turkije, zou zoeken naar de stad Efeze, dan vindt u die stad niet meer. Smyrna is er nog wel, tegenwoordig Izmir geheten. Maar van Efeze resteren alleen nog een aantal puinhopen, ruïnes. En de gemeente van Efeze, de christelijke gemeente, is er ook niet meer. Hoe komt dat? Omdat waar is geworden wat de tekst van vanmorgen zegt. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren. En dat had allemaal te maken met die kernzonde in de gemeente van Efeze, die we vinden helemaal aan het begin van onze tekst van vanmorgen. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Zou dat het woord zijn wat de Heere vanmorgen tot u of tot jou moet richten? Ik heb tegen u, tegen jou, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. We willen over die woorden gaan nadenken met Gods hulp. En we schrijven bij onze tekst van vanmorgen, uw eerste liefde verlaten. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, wat Christus berispt in de gemeente van Efeze. Dat is vers 4. Ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. In de tweede plaats, wat Christus beveelt aan de gemeente van Efeze. In vers 5 lezen we drie opdrachten. Gedenk, bekeer u en doe. En tenslotte wat Christus belooft aan de gemeente van Efeze. Dat vinden we heel bijzonder in vers 7. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Dus wat Christus berispt, wat Christus beveelt en wat Christus belooft. In gedachten gaan we dan vanmorgen naar de gemeente van Efeze zoals die er was in de tijd van de apostel Johannes, in de tijd van de openbaring. We zien die gemeente bij elkaar. Daar zitten ze, de oudere mannen en vrouwen die nog naar de ruimte kunnen komen waar de kerkdienst gehouden werd. Daar zitten ze, de vaders en de moeders. Ik zie slaven en slavinnen, kinderen, want die waren er in Efeze ook bij, zo weten we uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En met elkaar luisteren ze ademloos naar wat de voorganger van de gemeente hen voorleest. Een brief uit de hemel. Een brief gericht aan hen, want zo is die brief begonnen. En schrijf aan de engel van de gemeente die te Efeze is. Een brief afkomstig van niemand minder dan de Heer Jezus Christus, die zichzelf aan de gemeente heeft voorgesteld als degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. teken van de ambtsdragers waarover Christus waakt en die hij regeert. Maar ook diegene die wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. En dat waren de gemeenten. En de gemeente van Efeze was er één van. Brief uit de hemel. Een brief van Christus. En u herinnert zich misschien, en jullie herinneren je misschien wel, dat we vorige week nog de vraag hebben gesteld: hoe verhoudt zich nu die ene brief uit de hemel tot al die berichten en berichtjes die je in de achterliggende week hebt gekregen? En intussen is er weer een week voorbij. Er zijn er weer allerlei berichten binnengestroomd. Maar wat heeft er gewogen in uw, in jouw leven? Is deze brief uit de hemel gaan spreken? Dan gaan de Efeziërs verder met luisteren. Want wat heeft de Heer Jezus in die brief tot hen te zeggen? Ik weet uw werken, zo begint de brief. En de arbeid van uw liefde. En uw leidzaamheid, uw geduldige volharding. En dat u de kwade niet kunt dragen. De mensen die hebben gedaan alsof ze apostelen waren, maar ze waren het niet, ze kwamen met een dwaalleer. U hebt ze getoetst aan het woord van God, u hebt ze ontmaskerd. En u hebt ze leugenaars bevonden. En de christenen in Efeziën, ze horen die woorden. En misschien is hun gezicht wel gaan gloeien onder die prijzende woorden van de koning van de kerk. Christus wist hoe moeilijk ze het hadden in omstandigheden van lijden en hoe ze hebben geijverd voor de zuivere leer. En Christus prijst hen, het zijn allemaal goede dingen. Maar dan, maar ik heb tegen u. En het wordt ademloos stil in de zaal waar deze brief wordt voorgelezen. Christus heeft iets tegen zijn kerk in Efeze. Wat? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wat betekenen die woorden? We horen die woorden wel vaker. Er wordt nogal eens gesproken over de eerste liefde. U begrijpt, dat heeft hier absoluut niet de aardse betekenis, dat heeft hier een geestelijke betekenis. Daarmee gaat de Heer Jezus eigenlijk met de Efeziërs in gedachten terug naar die tijd dat ze net tot echte bekering waren gekomen. Dat ze net tot waar geloof waren gekomen. In die begintijd, toen was de liefde levendig in hun harten. Toen ze er iets van hadden mogen zien door het geloof, hoe die zaligmaker die God aan zondaren wil geven, zijn handen naar hen had uitgestrekt. Toen ze die liefde van Christus hadden mogen proeven en hadden mogen smaken in hun leven, toen kwam er wederliefde in hun hart. Toen brandde het vuur van de liefde fel en het laaide hoog op. En toen gingen de dingen, mag ik het eens zo zeggen, toen gingen de dingen in het geestelijke leven eigenlijk vanzelf. Als de Efeziërs thuis kwamen uit hun werk, dan was het echt geen vraag wat ze met hun vrije tijd moesten doen. Want dan zochten ze het woord van God te horen en als het kon te lezen. En dan zochten ze de eenzaamheid om hun hart voor de Here uit te storten. En dan zongen ze de psalmen. Er was liefde. En ze zagen bij wijze van spreken op maandagochtend of op zondagavond alweer uit naar de volgende zondag. De dag dat ze weer zouden horen de prediking van het woord. En ze sloegen geen gelegenheid over om het aangezicht van de Heere te zoeken. Het was helemaal geen vraag. Hun hart stroomde over van de liefde. De liefde tot God en tot Christus, die wederliefde was, antwoord was op die liefde van God in Christus tot hen. En er was niet alleen liefde tot de Heere, dat boven alles, een overlopende liefde. Maar er was ook liefde tot de anderen in de gemeente. Er was liefde tot de broeders, zoals de Bijbel dat noemt. Ze zochten elkaar te dienen, de eerste liefde. Geliefde gemeente, kent u die eerste liefde in uw leven? Weet u daarvan? Dat de Heer kwam met zijn werk en met zijn genade en met zijn onbevattelijke zondaarsliefde in uw leven. En dat uw hart daaronder ging wegsmelten. En dat het ging leven in uw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat u het zong. En die tijden zijn er toch als de Heere met zijn genade komt in het leven van een zondaar. Ja, dat dan alles in bloei lijkt te staan. En dat je het woord van de Heere hoort en dat er, bij wijze van spreken, iedere dag dat je leest wel woorden voor je bij zijn waar je met je hart bovenop valt en die je omhelst. En dat de zonde ver lijkt. En dat er niets verfoeilijker en afschuwelijker is dan de zonde. Maar die lijkt wel op een afstand. En de Heere is nabij en uw hart gaat naar hem uit. En u zoekt allerlei gelegenheid om God in zijn woord en in zijn inzettingen te ontmoeten. En u zit, en ik bedoel dat niet wettisch gemeente, maar u zit bij wijze van spreken al te kijken, waar kan ik nou door de week ook nog eens een keertje naar de kerk? Om het woord maar te horen. O zeker, de dagelijkse bezigheden moeten ook doorgaan. Die moeten ook doorgaan. Het werk moet doorgaan. De dienst van de Heer is nooit een excuus om daaronder uit te komen. Maar uw hart heeft het niet. Want uw hart gaat uit naar de Heer en naar zijn dienst. Psalm 84. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Kent u die eerste liefde? En nu kijkt Christus vanuit de hoge hemel op de gemeente van Efeze neer. En hij zegt, maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Kijk, dat was er gebeurd in de gemeente van Efeze. De liefde was verkeerd. En dat was niet van de ene op de andere dag gegaan. Maar zo geleidelijk aan doofde dat vuur steeds meer. En werd Bijbellezen een plicht. En het gebed en het zoeken van de eenzaamheid kreeg iets plichtmatigs. En natuurlijk gingen de gelovigen in Efeze nog wel naar de kerk. En stelden ze zich onder het woord van God. Maar het was niet meer met een brandend hart. Ze zaten er. Ze luisterden wel. Maar hun hart ontvonkte niet meer in liefde. En de zonde, die ze eerst zo afschuwelijk vonden en die zo op een afstand was, die leek wel terug te komen. En die leek ook wel weer aantrekkelijker te worden. En die ging steeds meer trekken aan de Efeziërs. En de liefde tot de broeders, tot de andere gemeenteleden, tot de zusters die verkeelden. Was die helemaal weg? Nee, dat hebben we de vorige keer gehoord. Christus prijst de arbeid van de gemeente van Efeze en dat was ook de arbeid van de liefde. En toch, het ging plichtmatig. De liefde brandde niet meer zo en doorgloeide de harten niet meer zo als tevoren. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dan moeten we er goed op letten, gemeente van morgen, hoe het er staat. Er staat niet: u hebt uw eerste liefde verloren. U bent hem een beetje kwijtgeraakt. Maar er staat: ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Christus wijst de schuld aan. En er blijft aan de kant van de Efeziërs ook geen verontschuldiging over. Die zoekt een mens in zijn dwaasheid wel, als deze zonde bij hem aangewezen wordt na ontvangen genade. Wij hebben daar nogal wat gedachten over ontwikkeld, gemeente. Misschien dat u het wel herkent in uw eigen hart. Dan denken we zo en zeggen we wel bij onszelf: ach, aan het begin van het geestelijke leven, of in ieder geval, ik moet het misschien iets anders zeggen, maar in elk geval daar waar de Heer krachtig met zijn genade en zijn liefde is overgekomen en een mens in de eerste liefde leeft, ja, daar blijft voor een zekere tijd een periode van eerste liefde. Maar ja, dat gaat weer over. En dan kunt u het, o kinderen van God, wel eens horen zeggen: toen en toen, toen ik nog in de eerste liefde liep. En stilletjes vinden we het heel gewoon dat dat er niet meer is. Al zou er bij allen die de eerste liefde in hun leven kennen ook een heilig heimwee zijn om dat weer te mogen ontvangen. Maar Christus zegt in onze tekst, wij moeten eerbiedig luisteren naar de tekst: ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Christus zegt niet: die eerste liefde is een bepaalde tijd geweest in het geestelijke leven en die is nu voorbij. Nee, Christus zegt: u hebt die eerste liefde verlaten. Hoe komt het, kind van God onder ons, als die eerste liefde er vroeger was in uw leven? Als er die tijden waren dat u hartelijk kon instemmen met de psalmdichter: God heb ik lief. Maar hoe komt het dat die vlam van de liefde is gedoofd? Of minder geworden is? U hebt uw eerste liefde verlaten. En u kunt het misschien niet precies aanwijzen: het is op die dag of op die dag geweest. Maar Christus zegt het vanmorgen wel, misschien wel over een langere periode: dit heb ik tegen u. En daar spreekt Christus tot zijn kerk: maar dit heb ik tegen u, dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. En dan onze tweede gedachte, wat Christus beveelt. Ja, wat dan? Vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Onze tweede gedachte, wat Christus beveelt, ik zei u al, die bevat eigenlijk drie opdrachten. Drie liefdesbevelen van Christus, want Christus heeft zijn kerk in Efeze er niet voor over. Christus heeft zijn gelovigen vandaag er niet voor over dat ze voortleven in die toestand waarin ze de eerste liefde hebben verlaten. Christus zegt het vanmorgen ook tegen zijn kerk die haar eerste liefde verlaten heeft. Eerste opdracht, gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt. Ga in gedachten eens terug naar hoe het toen was. En leg er eens naast hoe het nu is. Ga in gedachten eens terug naar waar uw hart toen vol van was. En leg er naast waar uw hart nu vol van is. Ga in gedachten terug naar waarmee u toen bezet was en waarmee u nu bezet bent. Vergelijk het eens met elkaar. Gedenk waarvan ge uitgevallen zijt. Een andere vertaling zegt, en dat mag op grond van de grondtekst ook, gedenk van wat voor hoogte u gevallen bent. Dat is eigenlijk een opdracht tot zelfonderzoek. Hoe was het toen? Hoe was het nu? Als ik het heel eenvoudig mag maken en heel praktisch mag maken vanmorgen, dat zegt God tegen zijn gelovigen, tegen zijn kinderen die in de verachtering terechtgekomen zijn. Bij wie het vuur van de eerste liefde steeds minder vurig brandt. De Heere zegt, ga je nou eens afzonderen in de eenzaamheid en ga er nu eens biddend over nadenken. Hoe was het toen en hoe is het nu? En laat het eens je vraag zijn, Heere, geeft u mij een geopend oog voor dat verschil? En hoe komt dat nu? Hoe was het toen in je hart en je leven? En hoe is het nu in je hart en in je leven? Gedenk dan. Daar kunt u niet, gemeente, in 5 minuten. Daar zult u de afzondering en het biddende leven in de stilte voor nodig hebben. Gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt. En dan het tweede. Bekeer u. Bekeer u. En u weet wel, bekering, dat begint bijbels gezien altijd in het hart. Dat begint van binnen. Dat begint daar waar een zondaar gaat belijden voor Gods aangezicht, Heere. Ik heb door eigen schuld mijn eerste liefde verlaten. En hoe het precies gegaan is, dat kan ik niet eens goed zien. Maar dat het gebeurd is, dat kan ik zien en dat kan ik merken. En dat kan ik vaststellen. Ik heb mijn eerste liefde verlaten. Om dat voor Gods aangezicht te gaan belijden. Om dat te gaan bewenen. Om uzelf voor God te gaan verootmoedigen. Dat is iets van de inhoud van dat bekeer u. En om de Heere te vragen, Heere, laat het door uw genade anders mogen worden. Dat betekent ook, gemeente, bekeer u, dat betekent ook breken met allerlei oppervlakkige, aardsgezinde patronen die er binnengeslopen zijn na ontvangen genade. Want dat is ook een van de dingen die gebeurt als een mens zijn eerste liefde verlaat. Dan wordt hij weer steeds aardsgezinder. De dingen van de Heere en van zijn koninkrijk moeten wijken voor carrière en voor bezittingen en voor allerlei aardse genoegens. En het stil in de gemeenschap van de Heere zoeken te verkeren, dat heeft steeds minder tijd gekregen. Breek met die zondige patronen. Breek met die aardsgezindheid. Ook met die aardsgezindheid waarvan niemand in uw omgeving zal zeggen dat is zonde. Want het is op zichzelf niet verkeerd. En toch is het het verlaten van uw eerste liefde geweest. Breek met dat alles. Bekeer u. En doe de eerste werken. Dat wil zeggen, laat heel uw leven, uw hart en uw gedragingen weer zo gestempeld zijn door die hartelijke liefde zoals het eerst was. Christus geeft dus eigenlijk een drievoudige opdracht. Zelfonderzoek, bekering, praktijk. Gedenk, bekeer u en doe. U zegt dat kan toch niet anders dan biddend. Nee, dat kan niet anders dan biddend. Dat kan alleen maar in een diepe en een steile afhankelijkheid van de grote koning van de kerk. Van die grote hoge priester die tussen de kandelaren wandelt. Maar laten u en ik alstublieft dat woord niet gebruiken als een excuus. Waarbij er alleen een gebed is in de binnenkamer, maar alles intussen hetzelfde blijft in ons leven. Doe de eerste werken, zegt Christus. En dan dringt hij zijn bevel aan in het tweede gedeelte van vers 5 met die ernstige bedreiging. En zo niet, en als u zich niet bekeert, betekent dat, ik zal haastelijk bij u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Dat is een van die bedreigingen waar we het vorige week 's middags in de leerdienst naar aanleiding van de Dordtse leerregels over hadden. Dat Gods kinderen ook de bedreigingen nodig hebben. Zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Wat wil dat zeggen? Dat Christus de gemeente wegneemt, misschien. In Efeze is dat uiteindelijk gebeurd. Maar de kandelaar weren van zijn plaats kan ook betekenen, gemeente, en dat vind ik een van de meest aangrijpende gedachten, dat de kerk er echt nog wel een poosje blijft, maar dat het niet meer de kerk van Christus is. Er wordt nog wel eens gezegd, ook op kerkelijke vergaderingen, de kerk is van Christus en de kerk kan nooit verloren gaan. Ja, dat geldt voor de kerk met een hoofdletter. Maar de kerk na zijn zichtbare verschijning. De kerkgeschiedenis leert het, die kan nog een poosje doorgaan. En dan kan het er naar de buitenkant toe ook nog wel aardig uitzien. Dan is er nog liefde voor de waarheid misschien. Dan is er nog onderlinge liefde en omzien naar elkaar misschien. Maar Christus heeft de kandelaar geweerd. En dan gaat hij wel een keer verdwijnen. Is dat, gemeente, onze vrees wel eens? Is dat ons gebed wel eens, Heere? Wat u ook doet. En wat wij ook verdiend hebben. Maar neem de kandelaar niet van ons weg. Ook als gemeente. Neem de kandelaar niet weg. In Rotterdam-Kralingen. Laat er hier een volk mogen zijn. En laat ik er door genade toe mogen behoren. Dat licht mag verspreiden. Als een kandelaar. We lezen nog een klein stukje verder, vers 6. Maar dit hebt ge, dat ge de werken van de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Waarom staat dat erbij? Het staat een beetje op een vreemde plaats misschien. We hebben de vorige keer al gehoord dat de gemeente van Efeze geprezen werd vanwege de liefde tot de zuivere leer. De leer die naar Gods woord is. En nu heeft Christus gezegd, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. En wat kunnen wij dan makkelijk doen als mensen? Dan zeggen wij bij onszelf, ja, kijk, zie je wel. Liefde tot de leer alleen, dat is ook allemaal maar niks. Het gaat om de liefde. Het gaat om de echte liefde. Maar dat is een valse tegenstelling. Dat is een tegenstelling die maakt Christus niet. Christus spreekt enerzijds prijzend over het feit dat de gemeente van Efeze de ketterijen van de Nicolaïten, dat waren dwaaleraars. Ik zeg er nu niet veel over. Een volgende keer of een van de volgende keren als de Heer het geeft, staan we er vanuit een andere gemeente uitvoeriger bij stil. Maar Christus prijst het in de gemeente van Efeze dat ze die leer verwerpen. Dat ze andere dwaaleraars hebben getoetst aan het heilige woord van God en aan de leer van vrije genade. Dat aan de ene kant. En tegelijkertijd berispt Christus het. Wijst hij de Efeziërs terecht, omdat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Dus wij mogen die tegenstelling nooit maken tussen de leer en de liefde. Allebei is onmisbaar nodig. Dat is een van de lessen uit deze brief. En dan is het ook iets van de tere zorg van Christus, die wel scherp heeft vermaand en het heeft gezegd, ik heb het tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. En die dreigt, maar die vervolgens toch ook nog een woord spreekt van waardering. Maar dit hebt ge, dat ge de Nicolaïten en hun werken haat, welke ik ook haat. Gemeente, waar zal het bevel van Christus ons brengen? Zal het ons echt brengen aan zijn voeten? Zal het ons echt brengen tot het zelfonderzoek? Zal het ons echt, zal het u, jou, mij brengen tot bekering? Zal het ons brengen tot het doen van de eerste werken? Of zullen we deze woorden horen? En ik weet, en ieder in zijn of haar omstandigheden. En ik weet ook, deze woorden zijn allereerst gericht tot Gods levende kerk, die van het heilspoor af dreigt te wijken. Maar we mogen toch ook wel zeggen, die oproep tot bekering is een oproep die vanmorgen tot iedereen komt. Of zal het zo zijn dat we deze woorden gehoord hebben? Dat we aan het einde van de zondag misschien zeggen, en nu hebben we weer een keer gehoord over een van die gemeenten van Klein-Azië. En het was wel interessant en het was wel goed om het een keer te horen. Maar we leggen de preek naast ons neer. En de eerste keer dat hij terugkomt, is voor Gods rechterstoel. Als Christus die tussen de kandelaren wandelt, als de rechter van hemel en aarde zal zeggen, en waarom hebt u niet uzelf onderzocht? En waarom ben u niet in bekering aan mijn voeten terechtgekomen? En waarom is het in uw leven niet daadwerkelijk veranderd? Wat zal het bevel van Christus in ons leven uitwerken? In uw leven, in mijn leven. Onze laatste gedachte, wat Christus belooft. We lezen vers 7. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die uitdrukking komt u in alle 7 brieven tegen. En we willen hem vanwege de tijd een van de volgende keren overdenken. Daar gaan we door naar die laatste belofte. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. wat Christus belooft. Let u erop hoe het begint. Die overwint. En het woord overwinnen roept het beeld op van de strijd. Guido Gezelle heeft het al gedicht. Het leven is geen vrede alheer. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier tot in Gods handen dragen. En met die woorden wil hij aanduiden, het leven van een christen op aarde is inderdaad geen vrede, maar is strijd. Is ook geen wapenstilstand, oh dat kunnen Gods kinderen wanneer ze verachteren in de genade, wanneer ze de eerste liefde hebben verlaten, soms wel begeren. Dan begeren ze een beetje wapenstilstand. Een klein beetje lauwigheid. De zonde niet te veel toegeven, maar wel een klein beetje. De Heere niet helemaal vergeten. Niet te veel strijd. Klein beetje rust. Het leven is geen, het geestelijke leven is geen wapenstilstand vragen. Maar de krijgsbanier, de oorlogsbanier dragen tot in Gods handen. Wie overwint? Met dat enkele woord roept Christus zijn kerk op tot de strijd. Wie overwint? Ja, en dan. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Dan brengen de laatste bladzijden van de Bijbel Openbaring ons terug naar de eerste bladzijde. En de kinderen kennen die geschiedenis wel. De geschiedenis van Adam en Eva in het paradijs. Toen alles nog goed was. Toen de mens wandelde in volkomen liefde tot God. Dat is nog meer geweest dan de eerste liefde. Toen de mens leefde in volkomen harmonie met de naaste. En toen stond daar in dat paradijs een boom. En nu bedoel ik niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar die andere boom. De boom des levens. Beeld van het eeuwige leven dat God aan de mens wilde geven. En toen zijn Adam en Eva in zonde gevallen en wij, zo leert de Bijbel ons, in hen. En toen hebben we de dood verkozen voor het leven. Toen hebben we de tijdelijke dood over ons heen gehaald en daarom moeten we een keer sterven. Toen zijn we geestelijk dood gevallen. Al leven we lichamelijk nog door. En toen hebben we een recht gekregen op de eeuwige dood. Ja, en dan moeten Adam en Eva, wij allen als mensen het paradijs uit. Ze worden het paradijs uitgedreven. En dan staat er zo heel veelzeggend in het laatste vers van Genesis 3. Dat daar die engel staat met een vlammend vurig zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Daar mocht de mens niet meer bij komen. Bij die boom des levens. Die boom die het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid symboliseerde. Daar hebben we ons uitgezondigd, gemeente. En als de Heere in je leven begint te werken, dan begint hij niet direct bij Adam en Eva. Dat is aanvankelijk nog heel ver weg. Maar dan begint hij bij mijn zonde. En als ik mijn zonde dan echt ga zien in het licht van Gods ontdekkend licht, dan wordt het zonde waarmee ik gekozen heb en nog dagelijks kies voor de dood. Ik heb me buiten het leven geplaatst. Ik ben onderweg naar de eeuwige dood. En hoe moet het toch? O, misschien zijn er mensen vanmorgen die het zeggen in hun hart. Heere, hoe moet dat toch? Buiten het paradijs, buiten de gemeenschap met u, buiten het leven. De lichamelijke dood draag ik als het ware mee en daar ben ik naar onderweg. De geestelijke dood doortrekt hij om een bestaan. De eeuwige dood wacht. En nu, hoe moet het toch? En dan staat er aan het begin van die belofte van Christus, die overwint. Maar hoe zal ik overwinnen? Ik lig geveld neer. Laten we het woord van onze tekst nog één keer goed lezen. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. En dan staat er in het Grieks eigenlijk niet de boom des levens, maar het hout des levens. Daar staat precies hetzelfde woord wat in Handelingen 5 en in Handelingen 10 en in 1 Petrus 2 gebruikt wordt voor het kruis van Christus. Ziet u, gemeente, hoe ook deze brief en ook deze kostbare belofte voor overwinnaars uiteindelijk uitloopt op het kruis van Christus. Waar hij gekomen is als de tweede Adam, buiten het paradijs, naar een vervloekte wereld die onder de zonde lag. Waar hij de Godverlatenheid heeft moeten doorstaan en moeten doorlijden. Waar hij zo heeft moeten ondervinden hoe de macht van de eeuwige dood op hem afkwam en als het ware samengeperst werd in die 3 uren durende duisternis. Christus die zijn handen uitbreidt aan het hout, dat daardoor, door zijn gezegende offer, het hout des levens wordt. En nu zal er geen mensenkind overwinnen. Nu zal er geen mensenkind ooit het paradijs van God binnengaan. Nu zal er geen mensenkind ooit krijgen te eten van de boom des levens, dan alleen door hem, op zijn kosten en vanuit hem. Gemeente, ik mag u hem tenslotte prediken, ook vanmorgen. Deze Christus, die zichzelf aan het vloekhout van de schande heeft willen laten nagelen, willen laten spijkeren. En die de straf van God op de zonde en de toorn van God heeft willen dragen, om het voor doodschuldigen, om het voor mensen die niet onderweg zijn naar de boom des levens, maar naar de plaats van de eeuwige dood te verdienen. Dat ze genade zouden ontvangen voor genade. Genade om te gaan zien wie ze zijn. Genade om te gaan zien wie God is. Genade om de zaligheid in hem alleen te zoeken. En in hem alleen te vinden. Genade om vanuit hem te overwinnen. Genade om vanuit hem teruggebracht te worden in die eerste liefde. En om de eerste werken te doen. Jezus Christus. Deze brief. Ze is gedoopt in zijn bloed. En ze spreekt van zijn onbevattelijke zondaarsliefde. En door zijn werk alleen wordt het waar. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Daar zal heel Gods kerk zich over verwonderen als ze eenmaal uit de strijd, niet uit de wapenstilstand, maar uit de strijd overgebracht worden in de eeuwige heerlijkheid. Hoe Christus zichzelf wilde geven en hoe de Vader zijn Zoon wilde geven. En het grootste wonder wordt dat het was voor zo'n mens als ik ben. En daar leert heel Gods kerk in dit aardse leven iets van. De grondtonen van, hebt u ze geleerd, gemeente? Hebt u ze geleerd? Of strijdt u nog tegen ontdekking? Strijdt u nog tegen datgene wat Gods woord u voorhoudt over wie u bent? Over wie hij is? En is het daarom dat Christus voor u alleen maar een naam is van een paar letters en meer niet? O, dat u toch vandaag nog zo neerknielen aan de voeten van die grote hoge priester. Nog wandelt hij tussen de kandelaren. Nog roept hij, bekeer u en leef. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. En geeft u dat de klem van dat woord ons mag vergezellen. Maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. En wanneer we die eerste liefde nog niet kennen in ons leven, Heere, geeft u ons dat we daar heilig begeerig naar mogen worden. Zegen uw woord zo. Vergeef het zondige in deze dienst. Heb dank voor wat u wilde schenken. Breng ons vanmiddag samen, als we een heel ander gedeelte uit uw woord, als u het geeft, mogen overdenken. We vragen het alles van u. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 12e vers, is onze slotzang. 73, vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.